Ik snap dat je je podcast wil luisteren, dus ik zal het kort houden. Want als jij het belangrijk vindt om duurzame keuzes te maken, kan ASR misschien helpen. Nou hoor ik je denken, hoe dan? Nou, bijvoorbeeld bij het duurzaam herstellen van schade. Of de premies die we beleggen volgens ons duurzaam beleggingsbeleid. Dat bepaalt waar we wel en juist niet in investeren. Wil je meer weten over welke duurzame keuzes ASR maakt? Ga dan naar asr.nl/duurzamekeuzes. ASR doet het. Zo, dan kan je nu lekker naar je podcast luisteren.
Dit is een podcast van De Telegraaf.
Haar imago, haar elitaire imago, het feit dat ze vertelt dat ze een paar jaar geleden naar Nederland verhuisd is. En zonder blik of blozen gelijk zegt dat ze nu premier wil worden. Dat is wel heel, gaat wel heel hard voor een partij met 10 zetels in de peiling.
Afhameren met Wouter de Winter.
Woensdag 24 juni 2020, weer een nieuwe aflevering van de podcast Afhameren met Wouter de Winter. Genoeg te bespreken ook deze week weer. En daarom zit Wouter hier weer op ruim anderhalf meter van me tegenover.
En jij bent Cameron Oela.
En ik ben Cameron Oela, dat zeg ik normaal altijd. Ja, nee, dank je. Ja,
dat is ook zo onaardig.
Ja, nou, dan komen dan reacties op. Van ja, wie ben jij dan? Ja. Want jij praat er wel altijd doorheen.
Ja. Zijn dat de reacties?
Ja, dat zijn de reacties.
Oké. Okay.
Dat zal ik niet doen. Wouter, ik zag een tweet van jou. Ik geloof dat het op maandag ergens was. Toen was je bezig met jouw wekelijkse column van Kill My Darlings. Want ik heb zoveel op te schrijven.
Ja, er is in één week eigenlijk heel erg veel gebeurd. Hoewel er politiek inhoudelijk misschien weer een stuk minder gebeurt. Dat is een heel merkwaardig iets, maar ook wel logisch. Omdat natuurlijk de verkiezingen eraan komen. En veel partijen voor de zomer nog toch wel dingen in de grondverf willen zetten. Maar ik moet je zeggen, ik had inderdaad een column in ontwerp. En al een paar dagen, ik begin daar meestal op vrijdag aan. En dan, dan kom je weer tot een nieuw inzicht. En dan zaterdag sta ik meestal over, maar zondag weer wel. En dan maandag weer. Maar nu was het maandag echt, ja, ik had heel erg op het CDA gefocust. En toen kwam D66 natuurlijk met Sigrid Kaag. En niet alleen maar met één opmerking, maar gewoon met een heel interview tsunami over Nederland golvend. En de groene lopers die daarbij voor haar gereserveerd werden.
Ze hadden overal exclusieve interviews, geloof ik.
Ja, precies. En ik had eigenlijk als eerste gewoon het interview met Jinek gezien. Want dat was het eerste wat ik zag. Ja. En dat was ook misschien het meest ontworpen. Hè? Met dat loopje in Rotterdam. En natuurlijk met Eva Jinek, die volgens mij, dacht ik, op vakantie was. Of in ieder geval niet op televisie, laat ik het zo zeggen. Dus ik heb dat bekeken toen. En dan vallen je wel een aantal dingen op natuurlijk. In wat ze zegt, maar ook in de manier waarop er verslag wordt gedaan.
Nou, daar heb je ook over in je column geschreven. Allerlei dingen die je niet hebt geschreven, kunnen we er gewoon lekker zo meteen gaan bespreken. We gaan het ook uitgebreid hebben over D66, over CDA. Waar nu de strijd echt losbarst. Maar laten we even beginnen met corona, want daar hebben we het ook elke week over waar het kabinet nu gewoon mee bezig is. Want het is woensdagochtend dat we opnemen en later vandaag worden er weer maatregelen verwacht.
Ja, en dat is min of meer bedoeld voor de kennis die we nu hebben dan dat dit de laatste keer is dat het op deze manier gaat. Het is een hele reeks geweest met eens in de week eerst en daarna eens in 2 of 3 weken een moment om het land toe te spreken met nieuwe instructies. Eerst verscherpingen, daarna versoepelingen. En de verwachting is dat we dus deze week het groene licht krijgen voor verruiming van de mogelijkheden om bij elkaar te komen. Mits je 1,5 meter samen afstand houdt natuurlijk. Dus dat geldt dan bijvoorbeeld voor de theaters. Maar ook natuurlijk nieuw wat wij bij de Telegraaf konden melden deze week was de primeur van Vaat en Driessen en Inge Lengton over. Dat ook voetbalsupporters in stadions worden toegelaten. Met de bedoeling dan dat men dan in minder grote getalen langskomt, maar ook geen spreekoren aanvangt. Ja. En ik denk zomaar dat voor een aantal vakken in de verschillende stadia, de sfeervakken, dat toch wel een teleurstelling is. Want ik kan wel zeggen Ajaxiet. Mijn vader nam me mee naar de meren vroeger al. En af en toe ga ik nog wel naar Ajax. En dan is dat toch het sfeervak. Die houden de moed er wel in, zullen we maar zeggen.
Ja.
Dat mag dus dan niet meer. Nee. Want tenzij ze die versterker meenemen en iedereen verder zijn mond houdt. Maar dat lijkt me ook een beetje zielig. Dus dat wordt nog even passen en meten. Maar ja, je ziet wel, en dat is toch wel weer een verrassing. De versoepelingen zijn ruimer dan we eigenlijk hadden verwacht. En dat is denk ik goed nieuws. En ik ben ook heel benieuwd of we ook iets kunnen horen van verklaring. Hè? Als je ziet hoe het in Amerika ontzettend uit de hand loopt momenteel. En Europa nu het, gek genoeg het beste jongetje van de klas aan het worden is. Ik geloof dat alleen Afrika ons nog qua besmettingen verslaat. Maar die gaan geloof ik weer omhoog en wij gaan weer verder omlaag in Europa. Toch wel fascinerend hoe dat toch weer kan. En dan denk je toch dat het komt door afstand te houden. Ook wel die lockdown, maar ook de goede hygiëne natuurlijk. Ik denk dat het kabinet ook zal blijven hameren op het belang van 1,5 meter afstand houden. En tegelijkertijd de handen blijven wassen.
Ja, en ook dat vermijd drukte was nu natuurlijk echt zo'n kreet. Ja. Dat zit er dan toch ook een beetje in, want wel grote evenementen, maar die 1,5 meter, hoe dan ook.
Ja, toch elke keer. En ik denk dat we die mededelingen op die borden bij de snelweg ook nog wel zullen blijven zien. Het is natuurlijk ook voor het kabinet ontzettend aftasten geweest. Natuurlijk hadden ze de adviseurs en het OMT en het RIVM die met adviezen kwamen. Maar we hebben, weet het ook allemaal, dat hebben we ook vaak natuurlijk besproken, dat die het ook niet altijd bij het juiste eind hadden, achteraf gezien. En dat die zich ook maar moesten baseren op educated guesses naar aanleiding van ervaringen elders. En ik denk wel dat nu wat we eruit kunnen abstraheren langzamerhand, is dat het afstand houden en de hygiëne, dat dat eigenlijk het gouden recept is om de schade zoveel mogelijk te beperken.
Ja, en vanavond is dan die persconferentie. En de laatste in een reeks geef je aan. Hè? Want we hebben natuurlijk ergens gehad van, er komt een intelligente lockdown. We hebben die speech van Rutte gehad op tv. En nu is dit dan voorlopig de laatste. We hadden het eerder over gehad, dat crisisberaad zoals dat elke week deden, is al veranderd.
Ja.
Dus een beetje de zomermodus die
ja,
komt
en er is een paar weken geleden door Rutte gezegd van, nou, we blijven wel in de zomer met een wat ruimere bezetting. Mijn indruk is dat hij zelf wel het land uitgaat op vakantie. En dat zijn hem ook gegund hoor. Want laten we wel wezen, dat waren natuurlijk idiote maanden. Ook voor hem. Maar dat hij wel, en dat kan ook bij hem niet anders, onder de huidige omstandigheden, ook snel weer in Nederland terug is. Ja. Immers, je kan op dit moment, as we speak, alleen nog maar naar Europa. Dus daar is alles wel binnen 2-3 uur vliegen te bereiken. En volgens mij hoeft hij niet eens 3 uur in het vliegtuig te zitten, maar wat korter. Want hij houdt van de bergen. Maar je ziet wel dat ze on alert blijven, meer dan ze misschien in voorgaande jaren hebben gedaan. Op het moment dat er toch een risico kan zijn dat dingen uit de hand lopen. Maar ja, als je naar die cijfers kijkt, deze week zelfs een dag met 0 doden. Die is natuurlijk allemaal een beetje vertraagd. Maar goed, de symbolische waarde van het feit dat überhaupt nog mogelijk is. Na al de ellende, die meer dan 6000 doden die zijn gevallen. Dat geeft natuurlijk wel optimisme, denk ik, bij het kabinet.
Nou, optimisme en in ieder geval met een toch een soort van gerust hart een beetje die vakantieperiode in. En hopelijk blijft dat dan ook zo. Laten we het over de de stappen gaan hebben. Want die eerste stappen worden nu echt wel gezet. De lijsttrekkersverkiezingen zijn natuurlijk al losgebarst. Een week geleden namen we op, of eigenlijk 8 dagen geleden.
Ja.
En toen zei je al, die CDA verkiezing, dat is toch een beetje vreemd.
Ja, en ik moet je zeggen, ze vinden het zelf toch wel een groot succes, geloof ik. Want op dit moment wordt toen maar wel duidelijk wie zich wel wil melden en wie niet. Hè. Er is echt nu een keuze mogelijk straks. Maar ik vind het ook wel redelijk chaotisch verlopen. Hè. We hebben eerst dat filmpje van voorzitter Rutger Ploem, die dan een paar steden aandoet met veronderstelde kandidaten. En woensdag, dat is dan officieel 2 dagen na die bekendmaking. Maar ja, voor mij natuurlijk dinsdag. Want dinsdag had ik het interview met Wopke Hoekstra natuurlijk al. Dus ik denk, nou, nog de dag nadat dat filmpje werd gepubliceerd, was al duidelijk in ieder geval dat 1 kandidaat zou vertrekken. Of het niet zou willen doen. Maar die kandidaat heeft ook meerdere malen in het interview, maar ook bij andere interviews daarna zag ik benadrukt dat het voor de partijtop niet de verrassing kan zijn dat hij bedankt voor de eer. En dat is natuurlijk wel opmerkelijk. Omdat je mag toch wel veronderstellen dat dus Rutger Ploem, op het moment dat hij het filmpje met de 3 kandidaten... of de suggestie daarop publiceerde, eigenlijk al wist dat er in ieder geval eentje zou afvallen.
Ja.
Dus dan worden we toch een beetje voor het lapje gehouden. Wat nou precies de reden is geweest dat Wopke Hoekstra niet heeft gedaan, daar heb ik me ook nog wel over zitten peinzen dit weekend weer. Want dicht bij jezelf blijven is natuurlijk één ding. Maar als Hoekstra is natuurlijk wel een ambitieuze man. En als Wopke Hoekstra denkt dat hij premier kan worden, dan denk ik dat ook wel heel erg dicht bij zichzelf blijven betekent. Dus ik denk dat hij een afweging heeft gemaakt, het huidige speelveld overziend,
ook de coronabonus, de veronderstelde coronabonus voor premier Rutte natuurlijk. En dat hij wel dacht dat de kans ook bestaat dat er misschien geen eerste plaats met de verkiezingen in zat. En dat hem ook wel heeft beïnvloed. Hij zegt zelf dat hij het al dus voor de kerst heeft min of meer al dacht. Wat raar is, omdat hij in interviews rond de kerst nog aangaf dat hij er nog lang niet over na ging denken. Dus er zijn maar denk ik heel weinig mensen. Misschien zijn vrouw Lieselot. En misschien nog een paar andere bondgenoten die echt weten hoe het is gegaan. Voor ons blijft het toch een beetje door die ramen naar binnen kijken in dat kamertje waar het besloten is. Maar ik denk ook dat wel heeft meegespeeld dat men alles overziend wel heeft geconcludeerd dat het CDA waarschijnlijk niet met de hoofdprijs ervan doorgaat bij de komende verkiezing.
Ja, en dan dreigt bijvoorbeeld niet het premierschap, maar een rol ook in de kamerbankjes. Hè? Dus de politicus.
En dat alsof dat een straf is. Maar ik kan me wel voorstellen dat Wopke Hoekstra zich meer bestuurder voelt dan dat hij in de Tweede Kamer gaat zitten. Ja, dat viel me bijvoorbeeld ook op bij Kamerleden als Janine Hennis en ook Femke Halsema. Femke Halsema, heel goed Kamerlid in de tijd dat ze in de oppositie zat en bijvoorbeeld Balkenende Vieren samen met Pechtold en Rutte aanviel. En als bestuurder toch blijft toch iets anders, in alle eerlijkheid. En hetzelfde merkte ik ook wel bij Janine Hennis, die een volksvertegenwoordiger was, die echt tot de verbeelding sprak, populair was, echt een graag geziene gast was, ook in onze krant. En op het moment dat ze minister werd, bleek het toch, het besturen blijkt toch iets anders. Zware verantwoordelijkheid. Ik vond dat ze wat verkrampte, wat onzichtbaar werd. En dat zie je vaker gebeuren. Dus het is zeker als het CDA inderdaad niet de eerste plek behaalt bij de verkiezingen, dan zou ook voor Wopke Hoekstra een hele wel een belangrijke afweging kunnen zijn geweest. Van voel ik me ook gelukkig bij een plek in de Kamer? En ben ik dan op mijn best? En kan ik dan de talenten die ik heb inzetten? Want als je in het kabinet zit als partijleider, dan ben je ook weer aan handen en voeten gebonden. Mm-hmm. Aan het regeerakkoord en aan niet te veel buiten de boot te urineren, geloof ik. Dus dat zijn afwegingen die een rol spelen. En misschien is dus de afweging dat het CDA een hele lange, moeilijke weg te gaan heeft voordat ze de nummer 1 positie houden onder het huidige politieke gesternte. En is dat ook wel van invloed geweest op de beslissing?
Ja, Wopke Hoekstra dus niet. En toen was er al heel snel erachteraan Hugo de Jonge en later ook nog Mona Keizer.
Ja, heel snel Hugo de Jonge nadat Wopke Hoekstra had bedankt. En je zag in de reacties wel dat bijvoorbeeld een aantal bewindspersonen daar enthousiast over werd. Maar je zag ook een signaal van de voormalig partijleider. De eerste in de lijn, zullen we maar zeggen, sinds die eigenlijk heel recentelijk is weggegaan, namelijk Sybrand Buma. En dat vond ik ook niet zo chic, hè? Dat hij gelijke steun uitspreekt terwijl de kandidaatstellingstermijn nog open is. En iedereen weet dat er, als we Wopke Hoekstra niet hebben en we kijken dat filmpje van Rutger Ploem nog eens terug, dat dan Mona Keizer ook nog wel misschien zich wil gaan melden. Dus daar dat verraadde bijna een poging om haar te ontmoedigen. Doe het niet, Mona, om zich verkiesbaar te stellen voor het leiderschap van het CDA. Dus dat viel mij wel op. En wat mij ook opviel, is op het moment dat ze zich toch daar lekker niks van aantrok en lekker zich aanmeldde als kandidaat, dat ze in het interview wat collega's Inge Lengton en Alexander Bakker met haar hadden, al gelijk een aantal dingen zei in het interview waarvan ik dacht, kijk, dat is heldere taal. Dat is heldere, gewone mensentaal die je in een verkiezingstijd nodig hebt en die je ook bij het CDA misschien wel nodig hebt. En die je in ieder geval niet bij Hugo de Jonge hebt gezien in die reeks interviews die hij heeft gegeven. Hugo de Jonge is toch een andere persoonlijkheid. Hij is een ontzettend harde werker. Als bestuurder geweest, als vicepremier in de coronacrisis. Die heeft een heleboel werk, maar ook als vicepremier voor de coronacrisis. Heel veel werk achter de schermen verzet. Maar is breedsprakig en vertelt vaak niet zozeer wat hij nou precies vindt. In ieder geval niet in duidelijke taal. En ik vond dat Mona al gelijk een paar piketpaden sloeg. Van we houden de deur op een kier voor Forum. Ja. Niet omdat ik het zo'n leuke club vind, maar omdat ik ook me niet wil overleveren aan GroenLinks en PvdA. Eigenlijk precies de afweging die in Brabant is gemaakt om daar een college te vormen met Forum. Lever je niet uit aan links bij voorbaat, want dan hebben zij straks, als er geformeerd moet worden, heel wat meer in de melk te brokkelen. Omdat zij weten dat je niet over rechts kan.
Ja.
Dus hou die afweging en die mogelijkheid open. En ga natuurlijk wel met je partij praten om te kijken of iedereen het uiteindelijk steunt als je die afweging maakt en kijkt wat er mogelijk is qua keuze om mee te gaan te besturen. Maar ik vond dat interessant en je zag ook gelijk dat, ik had toevallig een tweetje gestuurd om het interview enigszins onder de aandacht te brengen om 12:30 s'nachts, toen het in de krant verscheen natuurlijk. En dat werd ook geliked door CDA Brabant. Dus dan zie je dus dat in ieder geval die afdeling wel gecharmeerd is van misschien een iets andere benadering.
Ik koos ook Brabant als decor, geloof ik, hè? Waar ook het interview was en qua beeld ook.
Ja omdat toch in Brabant, het katholieke Brabant, maar ook in Limburg. Mona is natuurlijk zelf katholiek en de katholieken in het CDA, dat is natuurlijk een fusiepartij van verschillende stromingen, voelen zich de afgelopen jaren wel wat onderbedeeld. En weinig gehoord en weinig misschien is er wat minder herkenning dan men zou willen. Dus het viel mij op dat zij inderdaad niet alleen geliked werd door het CDA Brabant, maar ook dat zij ook Brabant uitzocht als mogelijk windgewest. Mm-hmm. Want als het CDA Limburg en Brabant niet terug weet te winnen, dan wordt het sowieso niks met de verkiezingen.
Nu is die steun voor Forum of wel of niet samenwerken, dat is echt een heikele kwestie hier binnen het CDA. We weten nog wel 2010 toen het om de PVV ging. Wordt het straks niet een heel erg een strijd tussen wel of niet met Forum willen samenwerken in plaats van Hugo de Jonge tegenover Mona Keijzer?
Nou, dat ligt natuurlijk heel erg aan ten eerste of het CDA het tot zo'n strijd laat komen. Of dat ze zelf met dingen komen of een aanvalstrategie kiezen richting andere partijen. Waardoor we het meer hebben over de strijd tussen de VVD en het CDA. Of het CDA en andere partijen op links. Mm-hmm. Of partijen op links. En dus daar hebben ze zelf veel mee te maken. Maar ook natuurlijk de positie van Forum. Wij weten natuurlijk nu nog helemaal niet of Forum bij de komende verkiezingen het weer net zo goed gaat doen als in de Provinciale Statenverkiezingen. Dus op het moment dat je op 8 zetels staat in de peilingen. Ja, dan weet ik niet of het de vraag van de verkiezingen wordt. Of het CDA met een partij met 8 zetels in de peilingen wil werken. Ervan uitgaande dat het CDA er veel meer haalt. Hè? Ja. Want als het CDA zelf 10 heeft, dan schiet het natuurlijk ook niet op. Dus het is wat dat betreft toch heel lastig. Hè? Ik sprak ook gisteren iemand die toch wel ook wat jaartjes meedraait in deze coalitie ook. En die ook aangaf, het is nog zo ver weg. Hè? Nog 8-9 maanden voordat het verkiezingen zijn. En er kan nog zoveel gebeuren. Zoveel events die er nog plaatsvinden. Misschien krijgen we alweer ruzie met de Turken. Misschien is er wel weer een nieuwe coronagolf. Hoe gaat het straks met de werkloosheid? Welke invloed heeft dat op het stemgedrag van mensen?
Ja. Nog een lange weg te gaan. De eerstvolgende stap is gewoon hoe het binnen het CDA dan die verkiezing gaat plaatsvinden. Ja. Want daar is ook het laatste woord nog niet over gezegd. Want eerst moet nog het bestuur aan de slag.
Ja, het eind van de week maakt het bestuur een afweging of iedereen zich aan de profielschets, die zich heeft aangemeld aan de profielschets voor nu, voldoet. Wat je daarover hoort is dat de mensen die verondersteld werden kandidaten zijn, dus de 3 uit het filmpje, Keijzer, Hoekstra en De Jonge, dat die vanwege hun staat van dienst, het feit dat ze bewindspersoon zijn, bij voorbaat aan het profiel voldoen.
Ja.
Dus dat wordt dan een meervoudige voordracht door het partijbestuur. En dat betekent dat er iets van een soort vraag- en antwoordsessie / debat gaat komen daarna, waardoor de CDA-leden kunnen kijken en kunnen vragen aan de verschillende kandidaten of zij, hoe zij in de wedstrijd staan. En dan krijgen de CDA-leden van 6 tot 9 juli de kans om hun stem te laten gelden. En dan horen we, denk ik, op 9 juli of op 10 juli wie het is geworden.
Ja, dus het CDA-bestuur kijkt ook uit naar die persconferentie van Rutte en Hugo de Jonge om te zien hoe groot dat debat mag zijn met hoeveel mensen ze een bijeenkomst kunnen organiseren. Want dat zou zomaar ook een fysiek iets kunnen zijn.
Ja, ze zijn er volgens mij nog over aan het nadenken. Het wordt in ieder geval wel interessant om te kijken of ze het inderdaad netjes houden. Dat was wel de opdracht die ze zichzelf hebben meegegeven. Zowel De Jonge als Mona Keijzer hoorde je wel echt zeggen van we houden het netjes en het wordt een gezonde strijd zonder altijd veel bloedvergieten. Je hoorde ook wel in het CDA dat het, want de veronderstelling is wel dat Hugo De Jonge uiteindelijk aan het langste eind gaat trekken. Dat ook wel goed kan zijn voor de jongen. Omdat als jij zonder tegenkandidaat gelijk op het schild wordt gehezen, dat dan je ook niet echt kan zeggen, jij hebt weliswaar een mandaat gekregen, maar als niemand anders zich meldt, heb je ook nooit voor hoeven vechten.
Precies.
En als je als leider ergens voor je plek hebt moeten vechten, dan gaat daar ook wel een bepaalde energie van uit. En ook wel een vertrouwen. En ook bij een partij als het CDA, die zegt van oké, we hebben nou eenmaal voor deze man gekozen en die gaan we ook steunen. Ja. Of deze vrouw, hè? Maar ik denk dat het dit keer een man wordt. Dus dat zijn wel dingen die ook wel weer in zijn voordeel kunnen werken. Maar de grote vraag is of Hugo de Jonge overeind blijft in een speelveld met een hele populaire premier. Met een vrouwelijke lijsttrekker bij D66. Met ook een toch wel nog aardig concurrent bij de ChristenUnie. Die het eigenlijk al jarenlang goed doet in deze samenstelling in de coalitie. Allemaal kandidaten die niet voor de poes zijn, zullen we maar zeggen.
Van de katholiek in Brabant dan, je had het al even over de katholiek bij D66. Want dat viel natuurlijk wel op in het interview van, of in de interviews waar we het in het begin al even over hadden met Sigrid Kaag. Mm-hmm. Dat daar ook echt nadruk op werd gelegd over haar geloofsovertuiging door haarzelf. Maar je noemt
die dacht, er zitten nog wat katholieken die je misschien wel willen aansluiten.
Ja. Maar je zegt het al, een vrouwelijke lijsttrekker. Dus die strijd is daar gestreden met Rob Jetten, die zich niet aanmeldt en achter Kaag staat. Ollongren, die al eerder zich had teruggetrokken. Dus Kaag wordt de D66-lijsttrekker.
Dat is wel waarschijnlijk, hoewel de termijn nog geloof tot augustus loopt, hè, voor D66. Dan kunnen zich nog mensen melden. D66 is natuurlijk wel een partij die in principe wel vindt dat er iets van een democratische strijd of zo moet komen. Democraten. En ik sprak gisteren een paar D66'ers die er wel rekening mee houden dat zich nog iemand aanmeldt. Niet iemand van grote bekendheid, maar wel mensen die vinden dat er in principe altijd een tegenkandidaat moet zijn. Dat was ook in de tijd dat Pechtold samen toen met Louis van der Laan streed om het leiderschap. Toen waren er ook nog een aantal andere mensen die zich melden. Dus die mogelijkheid moet je openhouden. Maar ja, Sigrid Kaag wordt op handen gedragen door D66'ers. Ik heb vorige week gezegd dat een heleboel D66'ers denken dat ze Sigrid Kaag zijn, of het graag willen zijn, of geloven dat ze het zijn. En dat merk je ook wel. Haar populariteit is eigenlijk vooral vanwege haar charisma, denk ik, zo groot. En haar ervaring in het buitenland, dat vinden die D66'ers natuurlijk ook leuk. Want die mogen ook graag een stedentripje maken. En die vinden het heel belangrijk om hoogdravend te spreken over de wereldpolitiek. Maar als je nou gewoon kijkt naar de resultaten, naar haar positie in het kabinet, het verschil dat zij zou moeten hebben gemaakt de afgelopen jaren. Nou, dat valt allemaal best mee. Ze heeft het vooral van haar charisma, denk ik, moeten hebben. Maar niet omdat ze nou een stempel heeft gedrukt op haar ministerschap. Of op het kabinet of op haar partij de afgelopen jaren. Het is niet de meest zichtbare minister geweest, bij lange na niet.
Zelfs de keuze, want je hebt het over dat buitenland, daar heeft ze lang gewoond. Maar zelfs de keuze dat ze de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou willen worden, werd in Tel Aviv gemaakt. En niet gewoon ergens in een...
Ik geloof in Jeruzalem.
Over Jeruzalem, ja.
In het American Colony Hotel. Ja, klopt, een plek die wij natuurlijk allemaal kennen als gewone normale mensen. Waar wij ook altijd naartoe lopen als wij ons even afvragen hoe het toch zit met de wereld. Dat is ook wel weer grappig. Dat in al die interviews die haar ook wel heel erg veel ruimte overal geven. Er was eigenlijk maar één echt kritisch interview. En dat was dat van Eén Vandaag. Waarin er werd gezegd van ja, luister eens. Als wij navraag doen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, zijn mensen helemaal niet zo enthousiast over. U kunt geen beslissingen nemen. Wij horen zelf, collega Niels Richter heeft daar nog een mooi portret over geschreven, dat er dat ook gewoon mensen die met haar werken zeggen dat ze inderdaad wel heel erg veel lof krijgt toegezwaaid, zonder dat ze nou echt veel heeft laten zien de afgelopen jaren. Graag wil praten over vrouwenrechten, maar het verhaal over andere dingen toch aan anderen laten, wel die andere dingen misschien vaak ook op dit moment belangrijker zijn dan je stokpaardjes bereiden. Je merkte dat ze daar ook wel defensief op reageerde. Van nou ja, hoe komt het erbij? Mm-hmm. Niks van waar of zo. Maar dat was wel interessant. Want toen dacht ik van, je krijgt ook een keer een moeilijke vraag. Er wordt niet alleen maar je lof toegezwaaid. Want op vragen van, hoe gaat u straks de kamer in en zo? Ja, dat kun je natuurlijk allemaal voorbereiden wat je daarop gaat zeggen. Dus je wil eigenlijk in zo'n kennismakingsinterview ook iemand verrassen met vragen waar die eigenlijk geen antwoord op heeft. En ik vond dat een beetje tegenvallen. En je zag in de vragen die ze gaf, dat ze inderdaad waren ingestudeerd over bijvoorbeeld, hoe bereik je de gewone man? En dan was het, ik ben heel goed daar. Ik ben helemaal niet zo elitair, want ik had een jeugd en dan groeide ik op in een huurflat.
Ja.
Dat is kennelijk, gewone mensen wonen in huurflats, dacht ik dus. En het meest kostbaar bezit van een familie was een vleugel.
Ja.
Want zo wordt kennelijk ook gepraat onder normale mensen en gewone mensen over vleugels en dat soort dingen die dan in dat huurappartement staan. En nu is het geloof ik de vader muziekleraar, dus dat verklaart ook het feit dat er misschien een vleugel stond. Enfin, het was allemaal niet dat je denkt, die is vorige week nog bij het Buikslotermeerplein langs geweest om een kapsalon te bestellen of zo. Nu wil ik niet zeggen dat dat een normale, gewone Nederlander is, maar haar imago, haar elitaire imago, het feit dat ze vertelt dat ze een paar jaar geleden naar Nederland verhuisd is en zonder blikken of blozen gelijk zegt dat ze nu premier wil worden, dat is gaat wel heel hard voor een partij met 10 zetels in de peilingen. Dus ik denk dat je zal zien dat in de verkiezingsstrijd mensen ook de concurrentie heel duidelijk zal maken, zeker aan de linkerkant, dat zij niet is iemand van de gewone man. En dat je daarvoor bij partijen als PvdA, SP, GroenLinks moet zijn. Dus ik denk dat dat soort, dat etiket wel heel makkelijk opvalt te plakken. En dat ze zo heel erg de best zou moeten doen om zich daartegen te wapenen. En tegelijkertijd hoor je wel dat een heleboel partijen zich nu aan het voorbereiden zijn om om haar wel voorzichtig aan te pakken. Dus niet rammen en hakken, want dat zou wel eens kunnen betekenen dat een deel van het electoraat bij voorbaat afhaakt. Mm-hmm. Omdat ze denken, ja, maar die vrouw is tenminste beschaafd.
Ja.
En ze heeft een erudite uitstraling en ze is kalm en heeft charisma. En jullie staan er een beetje op het schoolplein in elkaar te slaan. Dat kan kiezers wel eens af gaan schrikken om niet op de concurrenten te stemmen, maar juist naar haar toe te trekken. Dus je hoort nu al dat mensen erover aan het nadenken zijn. Hoe kan je een goede strategie vinden om duidelijk te maken dat zij niet geschikt is, zonder dat je er helemaal kapot maakt?
Ja, dus toch echt heel erg op die inhoud spelen en niet op de persoon ook in dit geval.
Ja, en laten we wel wezen, dat is best een opgave in verkiezingstijd. In verkiezingstijd gaan de tegenstellingen gewoon extra onderstreept worden. Nemen mensen minder bladeren voor de mond? Bladen?
Ja, bladen.
Bladen, ja. En dus daar kan nog van alles gebeuren. Maar ik denk wel dat het in ieder geval interessant wordt om te kijken hoe dit avontuur gaat aflopen. Want het is inderdaad nog niet eerder vertoond. We hebben natuurlijk wel met Borst gezien. Maar Borst had natuurlijk ook wel, die was ook vicepremier toen, als ik me niet vergis. Mm-hmm. Was dat toen? Nee, dat was nog Van Mierlo. Maar zij draaide toen wel 4 jaar mee in het kabinet. Ja. En we hebben het van Borst meer gezien toen dan we nu van Kaag hebben gezien, denk ik, de afgelopen 2,5-3 jaar in Nederland. In dit kabinet.
Met de confrontatie, wat ik ook nog afvroeg, maar misschien heb ik die tijdlijn ook niet helemaal scherp, is dat Kaag heeft dus in Jeruzalem de keus gemaakt. Terwijl in de afgelopen weken hebben we het hier nog over gehad dat ze ook in de race was voor allerlei internationale topposities. En dat ze daar alsof de camera van Nieuwsuur verscheen. Mm-hmm. Helemaal glunderend van, ik word genoemd en nou wat. Ik ga er niet over. Dat is dan ook een soort acteerwerk geweest.
Ja, het was, maar dat zag je natuurlijk op een heleboel plekken. Er is veel toneel gespeeld de afgelopen tijd. Ik denk dat dit haar heel erg goed uitkwam, omdat ze zich kon laten zien als iemand waar heel erg aan getrokken werd. Als we haar moeten geloven, had ze toen al besloten dat ze leider wilde worden. Ik heb me ook laten vertellen dat de roep om een vrouwelijke leider, zoals we die een paar weken geleden van het Els Borst-netwerk hebben meegekregen, pas kwam nadat Rob Jetten voor zichzelf al had uitgemaakt dat hij het niet ging doen. En waarschijnlijk omdat hij toen ook al wist dat Sigrid Kaag het wel zou doen. Kortom, men wist al op het moment dat we hoorden van die andere baan dat zij sowieso die andere baan niet zou doen omdat zij partijleider wilde worden. Dat hoort erbij, dat hoor je wel vaker. En dan moeten we denk ik de komende maanden ook niet over verbaasd zijn dat dit soort dingen gaan spelen. Het gebeurt ook bijvoorbeeld altijd met de verkiezingsavond. Hè? Er staan toch allemaal lijsttrekkers die elkaar wekenlang, maandenlang de maat hebben lopen nemen en zeggen, dit wil ik met Nederland. Maar als het resultaat heel erg tegenvalt, dan zijn ze soms diezelfde avond nog weg. En dan blijft er van al die beloftes aan de kiezers die wel op die partij of persoon hebben gestemd, blijft helemaal niets meer over. Dus de agenda van partijen, die is die proberen we als journalisten natuurlijk altijd boven tafel te krijgen. Maar dat lukte denk ik nu pas ook pas echt in dat laatste stadium. Hè? Pas een week van tevoren kwamen de echte berichten door dat ze het wilden gaan doen.
En Rob Jetten dus niet, hè? Dat noemde je net al ook even. Dat, was dat nog een verrassing voor mensen zoals jij, de Haagse insiders?
Ik hoorde wel, ik sprak een prominent D66er vorige week. En die gaf aan dat hij wel veronderstelde dat zij het ging doen. Dat hij twijfelde over hem. Ik denk ook wel dat hij heeft gezien de afgelopen maanden, ook al heeft hij, ga er maar aan staan, je krijgt na Pechtold het tijdelijke partijleiderschap als fractieleider in je maag gesplitst. En je moet in zijn schoenen moet je een coalitie in de lucht houden en je partij onderscheiden. Dat is natuurlijk allemaal niet eenvoudig. En dat heeft Rob Jetten zo goed en zo kwaad mogelijk als het ging proberen te doen. En dat ging niet altijd goed. En dat ging zeker in het begin niet goed. Hè? Toen was hij toch een beetje robotesk. Nou, dat ging later ging dat wel mee. Maar ik zag hem gisteren ook weer bij Bo voor Jair een sprongetje maken. Dat ik ook denk, ja, je moet dus niet de hoepeltjes gaan springen. Want dan nemen de mensen je niet serieus. Dan kun je wel een nieuw pak kopen. Maar uiteindelijk gaat het daar niet om. Mensen willen toch denken, ja, ik kan niet het land besturen. En iemand die kunstjes doet voor de televisiecamera. Ja, daar heb je denk ik niet een heel erg groot electoraat mee te pakken. Dus en je zag zijn pogingen om in de publiciteit te komen. Vond ik ook erg geforceerd. Mm-hmm. Heel veel, steeds, ik ben er ook nog, uitzenden. Ja. Zonder dat er nou heel veel substantie tegenover stond. Dus dat ging ook niet helemaal lekker. En wat je hoorde achter de schermen is dat hij in zijn fractie ook niet zo gerespecteerd werd. En niet zoveel ontzag genoot als Pechtold. Nu wil ik niet zeggen dat hij dat er een soort rebellie was. Maar je hoorde vanuit de coalitie wel dat een afspraak maken met Pechtold een afspraak was. En dat je vervolgens merkte dat op het moment dat er een afspraak met Rob Jetten gemaakt werd in coalitieoverleg, dat hij een week later misschien niet meer stand hield, omdat dan bijvoorbeeld de fractie in opstand was gekomen.
Ja, dus dan dus toch niet dat gezag en dat leiderschap wat je nodig hebt.
Nee, op dit moment niet. Maar ja, ik sluit niet uit hoor, want we weten natuurlijk nog niet op dit moment hoe het straks gaat met Sigrid Kaag. En dat kan een succes worden, omdat het een hele andere kandidaat is dan de rest. Het kan ook een mislukking worden. Mm. En dan wordt het een soort Joop Cohen scenario. Mm. Ook iemand die nog niet heel erg beproefd is in het harde politieke Tweede Kamerwerk, maar uiteindelijk toch met de staart tussen de benen moest vertrekken, omdat hij er toch echt niet geschikt voor was. Dat zou ook kunnen gebeuren met Sigrid Kaag. Hè, diplomatie is toch iets anders dan volksvertegenwoordiger zijn, laten we wel wezen. En op zo'n moment kan er een situatie ontstaan dat er naar een alternatief gezocht wordt. Wie weet zien we dan Rob Jetten weer terug.
Half uur bruin is €1,15 geloof ik bij mij in de supermarkt. Hè? Dat is voor ik heb ook, wel goed
dat, om te nou, maar dat soort, het zijn gemene vragen, maar ze zijn niet zo gek zijn ze niet. Nee. Want als jij ambieert om inderdaad premier van alle Nederlanders te zijn, maar je roept in interviews alweer van op Twitter kijk ik niet meer. Want dat vind ik allemaal. Weet je, ik vind Twitter ook een open riool. Maar je ziet wel ook hoe mensen soms reageren op dingen. Je blijft op de hoogte van het nieuws. Ze wisten net in die uitzending met bij Op1, waar ze uiteraard mocht vertellen over wat ze allemaal met het land van plan was, dat ze niks had meegekregen van die rellen in Den Haag. Ja. Ze stond diezelfde middag twee straten verderop voor het kantoor van D66 een interview te geven over dat ze partijleider wilde worden. Ja. Niets meegekregen van de rellen twee. Bedoel, dan ben je wel redelijk onthecht van wat er in je land gebeurt. Je bent nota bene minister. Dus weet je, dat soort dingen, dat zijn echt kwetsbaarheden. En ik ben heel benieuwd of het de concurrentie lukt om die effectief onder de aandacht te brengen zonder dat je haar wegzet als een snop of als een vreselijk mens. Terwijl een heleboel mensen denken, goh, weer eens wat anders. Leuke vrouw, slim, goede uitstraling, kan zomaar de president van Frankrijk ontvangen. Wat Rutte trouwens ook kon doen, maar dacht er even aan vanwege het etentje van de week. Ja.
We gaan de komende weken zien, hè, want bij D66 mag nog tot ergens inderdaad in augustus worden aangemeld. Dus er kunnen nog allerlei kandidaten, wethouders uit het land, burgemeesters, gewone leden. Iedereen kan zich nog aanmelden.
Ja, dat lukt wel, maar ik verwacht wel dat Kaag nu gaat worden. Dit kan voor haar eigenlijk niet meer misgaan.
Daarmee denk ik komen we toch een beetje tot het einde van deze podcast. Want dik boven het half uur denk ik dit keer zelfs.
Ja.
De mensen krijgen extra waar voor hun geld. En het is zelfs een gratis podcast. Wat wil je nog meer?
Kijk eens aan. Nou, dan kunnen ze ook gelijk weer die 5 sterren uitdelen.
Ja,
daar
hadden
we
het
elke week over dat ze dat moesten doen. Dus bij deze. Oh, ik kreeg nog trouwens nog één. Mag ik nog één ding zeggen?
Ja, zeker.
Ik kreeg nog een brief van een van de luisteraars. Gisteren. Dat vond ik wel leuk, want dat mag dus ook altijd. W.de.winter met th@telegraaf.nl voor mensen die vragen hebben of vinden dat er misschien dingen is besproken moeten worden. Ik kan niet beloven dat we alles bespreken, want daar gaan we natuurlijk lekker zelf over. Maar het is altijd leuk als we wat interactie krijgen.
Ja, ja.
En deze keer was het van een meneer, als ik hoop dat ik het goed heb, die vertelde over hoe Mona Keijzer in haar tijd dat zij net Kamerlid was, al gelijk heel erg bezig was om de achterban te bedienen. En inviel bij spreekbeurt. En deze luisteraar van de podcast wees me erop van onderschat niet over het draagvlak bij gewone leden wat Mona Keijzer heeft. Even los van de top, even los van de Sybrand Buma's en de mensen die we ingezonden brieven zien sturen in kranten over kinderpardonnen en zo. Mm-hmm. Maar gewone leden, daar interacteert Mona Keijzer echt heel goed mee. Dus sluit dat niet uit. Nou, ik vond het leuk om even te noemen, want dat moeten we inderdaad altijd oog voor houden. Het zijn CDA is groter dan alleen Sybrand Buma en Ernst Jigers-Balin, gelukkig.
Ja, want en de gewone leden kiezen uiteindelijk tegenwoordig ook gewoon de lijsttrekker.
Ja, dus bij deze.
Nou, genoemd. Mooie brieven zijn dus welkom. Mails en onderwerpsuggesties kunnen dus gewoon gedaan worden.
Ja.
Laat een review achter. Abonneer je dus als je vaker wil luisteren. En ik geloof dat we er volgende week gewoon nog zijn.
Zo is dat.
Tot dan.